We lezen vanmorgen inderdaad twee gedeelten uit de Bijbel. In eerste instantie uit het Oude Testament, woorden van God die de profeet Jeremia mocht delen met zijn tijdgenoten. Een paar versen uit hoofdstuk 16, vers 14 en 16. Deze woorden. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat er niet meer wordt gezegd, zo waar de Heer leeft die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd, maar, dan zal er gezegd worden, zo waar de Heer leeft die het volk van Israël uit het land van het noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij het verdreven had. Ik zal hen terugbrengen naar hun land dat ik hun voorouders gegeven heb. Ik laat vissers komen om hen te vangen, spreekt de Heer. En daarna laat ik jagers komen om hen op elke berg en elke heuvel, zelfs in de rotskloven, op te jagen. Nou, tot zover deze profetie. Dan gaan we verder in het Nieuwe Testament. En dan lezen we uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, versen 14 tot en 28. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. En iets verderop zag hij Jacobus, de broer, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. En ze gingen op weg naar Capernaum. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga weg uit hem. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. En iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. En het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Tot zover ook dit schriftgedeelte. Nou, straks gaan we daarover leren, over wat dit schriftgedeelte met elkaar te maken hebben, wat het ons te vertellen heeft. Maar nu gaan we met elkaar zingen. Uit het nieuwe liedboek, lied nummer 838, vers 1, 2 en 4.
We gaan nadenken over de woorden van Marcus. Na het meditatieve muziek zometeen zingen we uit de opwekkingsbundel lied 741. Opwekking 741. In een van de kerken waar ik heb gewerkt, daar was een oudere broeder. In mijn geheugen was hij ergens 78. En die was nog nooit naar de dokter geweest. Nog nooit. Op een voor hem erg kwade dag moest dat wel. En de huisarts waar hij als eerste terecht kwam, hij had een goede man ook nog nooit gezien. Maar de huisarts waar hij terecht kwam, die vond wat hij vertelde zo ernstig dat hij maar meteen begon met de bloeddruk te meten en dergelijke. De goede man had een bloeddruk van 250. Ja, oh, ik merk dat jullie snappen wat dat betekent. Hij ontploft bijna. Ja. Dus die man die werd los van alle andere dingen, want hij werd later geopereerd in het academisch ziekenhuis en kreeg bypasses en zo. Maar los daarvan werd hij ogenblikkelijk op medicijnen gezet, bloeddrukverlagende medicijnen. Die hielpen voor geen meter. Elke keer als hij weer gemeten werd, was zijn bloeddruk weer iets van 230, 240, 250. Dus die medicijnen, hoe hoog ze het ook opschroefden, het hielp echt voor geen meter. Al enig idee wat er aan de hand was? Ja, hè? Wat was er aan de hand, die man?
Nou, dat zal een heel zeldzaam zijn. Ja, ik denk dat het geen grote
symptomen.
Dat zal
een... Oh nee, latrofobie. Latrofobie. Ja, kijk! Kan ik zelfs een huisarts nog iets nieuws leren? Latrofobie is angst voor een arts. Wat zeg je? Ja. Ja, dat klopt. Nou, latrofobie heet dat. Weer wat geleerd. Ja, ja. Schrijf maar op. Nou, ik dacht eerlijk gezegd dat het iatrofobie zou zijn, van genezen, iatro. Maar het is echt latrofobie. Ja, latrofobie. Maar goed, doet hij natuurlijk. Daar had die goede man last van. En wat betekent dat voor de mensen die nu nog niet precies doorhebben wat het is? Dat op het moment dat je een witte jas ziet, of dat je naar een arts gaat, dan kun je al dagen van tevoren misselijk worden. Aan de diarree overgeven en inderdaad een hele hoge bloeddruk krijgen. Dus deze mensen, deze man ook, zijn bloeddruk was niet te meten. Dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. In het academisch ziekenhuis hebben ze hem in slaap gebracht. Maar dat was dus niet zo'n heel erg nauwkeurige meting meer. Maar toen konden ze in ieder geval zien dat zijn bloeddruk geen 250 was. Dat was in ieder geval prettig. Dus hij mocht wel weer van die medicijnen af. Hoe komt dit? Er gebeurt iets in deze man, maar ook door de arts. Want je kunt als arts dan zeggen, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Ik probeer die man te helpen, ik probeer mijn kennis te gebruiken. Maar ergens tussen die arts en die man gebeurt iets wat een enorme impact heeft in het leven van die man. Hij voelt als het ware die arts binnenkomen. Die gaat er ontdekken wat er fout is van binnen. En oh, en als ik nou maar niet dit en als ik nou maar niet dat. Met een nuchter verstand zeg je dan, man, doe niet zo moeilijk, want als die arts een kundige arts is, dan kan die ontdekken, als er iets aan de hand is, wat er met jou aan de hand is. Dus laat die arts zijn of haar werk doen en maak je er niet zo druk om. Maar dat komt niet binnen. Dat gaat niet werken. Dat heb ik toen ook wel gemerkt. Dat helpt voor geen meter. Zelfs gebed niet. Dat dacht ik nog, hè, van nou, misschien als we samen gaan bidden, dat hij dan rustiger wordt. Zelfs dat niet. Hij bleef bang voor de arts. Terwijl die arts helemaal niks kwaads van plan was. Sterker nog, als die man iets kwaads in zich droeg, en dat was ook zo, hij had dichtgeslipte aderen, dan is het alleen maar goed dat de arts naar je kijkt. Dat hij er iets aan kan doen. Dus hoe je het ook went of keert, het is positief bedoeld. Maar zo werkt het niet. Je kunt het 100 keer vertellen, maar het komt het systeem niet in. Deze man, die bleef echt, hij is inmiddels al lang overleden, maar hij bleef de rest van zijn leven bekend als de man met de angst voor de witte jas. Waarom begin ik zo? Omdat ik het aan het eind van de preek nodig heb. Ik heb aan het eind van de preek, ga ik het hebben over vrees voor mensen en vrees voor God. Theofobie heet dat, dat bestaat ook letterlijk. Vrees voor religie, angst voor kerken. Angst voor dominees, angst voor... Dat bestaat ook echt. Daar gaan we het aan het eind van de preek over hebben. Maar eerst, hoe kom ik daar nou terecht? We hebben het gelezen. Harry ging ons erin voor dat Jezus na de doop bij Johannes en de doop in de Heilige Geest. Heb je dat gemist? Luister dan die preek nog een keer na, want hij is wel essentieel voor de rest van de serie. Dat Jezus door de Geest onze wereld in werd gestuurd. Nou, dat gaat dus nu gebeuren. Dus het symbool is weg, de woestijn, hè, werd eerst de woestijn ingestuurd, symbool van ons leven. Maar nu komt hij echt ons leven binnen. En waar komt hij ons leven binnen? op een hele normale plaats voor die tijd. Hij loopt over het strand van het meer van Genezareth, of het meer van Capernaum, of Tiberias, heeft verschillende namen. Daar is niks abnormaals aan. Het is gewoon jou en mijn wereld. Ja, het winkelcentrum in Almere, om het zo maar eens te zeggen. Of de bouwplaats, of de kantoortuin, daar komt hij binnen. En wie treft hij daar aan? Hij treft daar mensen aan die visser zijn. Die zijn bezig met hun netten, die zijn bezig met hun boten, die zijn met van alles nog wat aan het doen. Dus er is niks abnormaals. Niks dat ons doet vermoeden dat hier iets gaat gebeuren. Dan zegt hij tegen twee van die mannen, twee vissers, volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. Kom ik straks op terug, dat heeft wellicht te maken met die profetie die we lazen uit Jeremia. Volg mij. En tot onze stomme verbazing laten zij hun netten achter en volgen Jezus. Dan moet ik even stoppen. Stel je voor dat je op het schoolplein bent, in de aula, of op je kantoor, of weet ik waar, in de straat je auto aan het wassen bent. En er komt iemand langs, hij is ook niet opvallend anders dan anderen. Dus dat je zegt van ja, maar dit is een geestelijke grootmacht of zo. Nee, gewoon een mens komt langs. En die zegt tegen jou, volg mij. Heb jij dan de neiging om alles uit je handen te laten vallen en achter hem aan te gaan? Daar hoef je geen antwoord op te geven. Ik wil alleen even dat je jezelf dat afvraagt. Maar even. Er is niks bijzonders met deze man. Ja, nou, wel iets. Hij zegt het namelijk op een manier die jij, waar je niet aan ontkomt. Ik weet niet exact hoe ik me dat moet voorstellen, maar hij zegt het op een manier. Hij dwingt niet. Dus hij zet je geen pistool op de slapen, om het zomaar te zeggen. Maar hij zegt het op een manier dat je er niet aan ontkomt. Helemaal niemand, nou jawel, want er waren ook andere vissers die niet meegingen. De vader Zebedeus bijvoorbeeld niet, zijn zonen wel, maar vader niet. Kun je nog zeggen, oké, maar hij vroeg het niet aan vader. Kan ook. Maar wat er gebeurt is dat Jezus jouw leven binnenkomt en hij zegt zo, recht voor zijn raap, in de woorden van Marcus, volg mij. En er gebeurt iets bij jou, je laat de dingen los waar je mee bezig bent en je volgt Jezus. Even, hoe je dat praktisch moet doen in onze tijd, daar komen we nog wel op terug. Maar je gaat achter hem aan. De rest is van minder belang of van geen belang geworden. Afgeleid. En jullie lopen samen, je komt in Capernaum en je komt daar in de synagoge. De kerk van die tijd. En Jezus, op de eerstvolgende Shabbat, begint te preken. En er gebeurt met de mensen precies hetzelfde als wat er met die visserlui gebeurde. Ze roepen uit over de preek van Jezus. Hier spreekt iemand met gezag. Niet zoals onze schriftgeleerden. Nou, dat verschil dat kan ik je wel duidelijk maken. Want een schriftgeleerde, dat is iemand die de Bijbel pakt en die gaat het dan exact uitleggen. Van, kijk, dan moet je dit zo lezen en dat zo, want in daar staat dit en daar staat dat en zo staat zo en daar en daar. En als iemand dan in de gemeente zeg maar van mening verschilt, dan krijg je een discussie. En degene met de beste argumenten, dat zijn natuurlijk altijd de schriftgeleerden, die winnen dat dan. Dus gaan we het voortaan zo doen. Moet de kleur van de stoelen blauw of zwart zijn? De schriftgeleerde die kent dan precies de teksten, het wordt zwart. Kun je blauw mooier vinden, doet er niet toe, het wordt zwart. Schriftgeleerden leggen uit. Schriftgeleerden leggen je de wet uit. En schriftgeleerden roepen je op om die wet te volgen. Nou, dat kun je doen, dat kun je niet doen. Maar zo werken schriftgeleerden. Maar als Jezus spreekt, dan worden mensen door gezag geraakt. En wat is nou geraakt worden door gezag? Nou, geraakt worden door gezag, dat kan ik je ook weer met die arts duidelijk maken. Op het moment dat jij voor een consult naar een arts gaat, en je hebt 3 artsen, laten we er nou eens 3 pakken. En 2 van die artsen geloof je niet en die 3de wel. Hoe komt dat? Dat komt omdat die arts met al zijn kennis en weten en wie die is en hoe die dat doet, heel rustig en bedaard aan je uitlegt. Mevrouw, ja, ik ben het niet met mijn collega's eens, u hebt dit, u hebt dat. En je merkt aan de manier waarop die jou vertelt dat jij dat bent. Dat die man of vrouw het echt over jou heeft. Diezelfde broeder waar ik het net over had, die kwam uiteindelijk in een academisch ziekenhuis terecht. En daar kreeg hij 3 bypasses, als ik me goed herinner. Ik zat aan zijn bed en toen kwam er zo'n stoet, zo'n hoogleraar met weet ik hoeveel van die ajo's eromheen. Ik geloof dat er 7 man. Die man die had nog nooit in een ziekenhuis gelegen, deze oude broeder. En dan moet je ook nog eens een keer latrofobie hebben, dan 7 van die jassen. Ja? Die hoogleraar die staat aan het voeteneind van zijn bed en ik zat daar. Stelde zich niet voor, wie bent u en mogen wij er even tussendoor? Of, helemaal niet. Die man die steekt zo zijn hand uit, voor de kijkers thuis, ik steek nu gewoon even mijn hand uit zonder naar mijn hand te kijken. En iemand die naast hem staat, die legt zo'n klappermap, weet je wel, die legt in zijn hand. En die man die kijkt, dit is die 3-dubbele bypass. Ik zeg tegen die man, nee, dit is meneer Tuut, ik zal geen namen noemen. Dit is meneer Tuut en die is ontzettend bang voor artsen. Die man die keek mij zo aan. Alsof hij me weg wilde smelten. Hij ging er ook niet op in. Helemaal niet. Hij ging gewoon door met lezen van zijn bladje. En dan moet dit en dan moet dat en dan moet zus en zo. Bas, legde het ding terug en liep zo weer weg. Vind je het gek dat deze man in bed doodsbang is van artsen? Ik vind het niet gek. Als je zo wordt behandeld, dan denk ik bij mezelf, joh, achter het behang ermee, om het zomaar te zeggen. Ja? Maar wat zou er nou gebeurd zijn als bijvoorbeeld wat later gebeurde, een zaalarts die ook bij de 7 had gestaan, die kwam een tijdje later terug, een 10 minuten later, die pakte een stoel, hè, die hangen dan aan zo'n rekje, die pakte zo'n stoel, die kwam naast mij zitten, stelt zichzelf eerst voor, stelt zich voor aan betrokken patiënt, legt zijn hand op zijn arm en zegt, u was wel heel bang voor al die doktoren, hè. De man barstte in tranen uit. Opeens had deze man, hoewel die ook een witte jas droeg, het gezag weer terug. Hij benaderde deze man zoals die was. Nou, dat is wat er gebeurt in een preek met gezag. Een preek met gezag, dan merk je dat de woorden die gesproken worden, misschien niet de letterlijke woorden, maar de manier waarop ze bij je binnenkomen, dat je aangeraakt wordt. Dat je ontroerd wordt, of dat je wordt herinnerd aan een zonde, of dat je aan het denken wordt gezet, of dat je hart warm en koud tegelijk. Zo van, hier raakt Gods woord mij. Nou, dat is wat er gebeurde in die synagoge. Jezus preekte, en hij preekte met gezag, anders dan de schriftgeleerden, staat er. Dus Jezus sprak in zijn woorden direct tot het hart van de mensen. En wat is nou het gezag? Want Jezus zal niet verteld hebben wat er bijvoorbeeld in genezing moet gebeuren of dat soort dingen. Nee, het gezag van Jezus zit in het woord van God zelf. Dus door de woorden van Jezus komt God je leven binnen. Raakt de eeuwige je aan. Voel je het tot in je tenen, om het zo maar te zeggen. Zijn ook verstandelijke gelovigen, hè, dus dan die voelen niet tot in hun tenen, maar die weten ogenblikkelijk, oh, hier wordt alles wat ik ben, wordt hier geraakt. Hier komt God bij mij binnen. Het aparte is dat de mensen dat herkennen. En niet alleen de mensen, ook de mensen met een onreine geest. Want dan gebeurt er iets. Een van die mensen in de synagoge, die staat op en die vertelt een koe van een waarheid. Ik zal even mijn bril erbij opzetten. Ik heb het genoteerd, hoef ik het ook niet op te zoeken. Ga weg! Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige God. De heilige van God. Zegt deze man iets wat niet waar is? Nee. Waarom wordt hij dan een onreine geest genoemd? Nou, om twee redenen. De eerste is, en dat merk je in al die woorden, omdat deze man, deze geest, wat er bij hem van binnen leeft, wil God weghouden. Ik zei al bij de lezing van hen die u haten, kom ik straks op terug, zei ik. Nou, hier zie je dat. Mensen die God haten, dat zijn niet van die mensen die elke keer broeien bij het woord God en zo, maar die God van zich af proberen te houden. En dat doet deze man. Deze man in zijn woorden probeert die woorden van God weg te duwen. Ik wil ze niet binnen hebben. Hou ze bij je. Hoep op met je woorden. Wat ben je komen doen? En tweede, hij zegt, ben je gekomen om ons te gronden te richten? Waar ben jij bang voor? Welk leven denk jij te verliezen als God in zijn liefde bij je binnenkomt? Snap je dat dat twee argumenten zijn om deze geest onrein te noemen? Deze mens wil Jezus niet. Deze mens wil God niet. Dus op het moment dat hij een gezagpreek krijgt, dus woorden van God met gezag bij hem binnenkomen, kan hij niks anders doen dan zich verzetten. Er tegenin te gaan. Ik wil dit niet. Ik maak me sterk dat wij dat allemaal kennen. Misschien een heel leven lang al. Misschien momenten in je leven. Ik wel in ieder geval, dat woorden binnenkomen. En dat ik denk, oeh, maar die moet ik niet. En dan ga ik me verzetten, dan ga ik weg, dan kruip ik terug, dan zeg ik niks meer. Dat moet ik niet hebben. Gelukkig ken ik het niet als een levenslange strijd om God maar buiten te houden. Dat dan weer niet. Maar goed, ik denk dat wij allemaal in ieder geval die momenten kennen. Dat is een onreine geest. Dat de woorden van God niet bij je binnen mogen komen. Wat doet Jezus? Jezus die zegt tegen die geest, ga uit van die man. Met andere woorden, Jezus die dwingt die heilige, die onreine geest, dwingt die uit het leven van de man weg. Dus het verzet wordt uit de man zelf getrokken. En dan staat er ook dat hij stuiptrekkingen krijgt en dergelijke. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat op het moment dat je echt geraakt wordt, of dat er enorme strijd van binnen wordt gevoerd, dan heb ik nog wel eens de neiging om te gaan trillen. Gewoon echt zo van, dan merk je, bijvoorbeeld als woorden ontzettend pijn doen. Ja, als woorden ontzettend pijn doen, dan voel ik dat hier in mijn hart, maar dan moet ik ze ook verwerken en dan moet ik echt even, dan ook fysiek moet ik dan proberen weer recht te komen. Dat is wat er met deze man gebeurt. Twee geesten, de geest die van buiten komt, de geest van Christus, de Heilige Geest, en de onreine geest van binnen, strijden om toegang. Wie wint dat? Dat wint altijd de Heilige Geest. Altijd. Dit gevecht is voor onreine geesten, voor duivelse geesten, voor demonen en dergelijke, niet te winnen. Waarom niet? Omdat de geest van Christus, de geest van God, een geest van liefde, van overgave, van barmhartigheid, van rust, van vrede, van aanvaarding is. Dus een onreine geest kan blijven spoken wat hij wil, de geest van God blijft altijd wachten tot de onreine geest is opgehoepeld. De geest van God is altijd sterker dan andere geesten. Dus als Jezus zegt, ga eruit, weg met dat verzet, dan merk je de strijd van binnen, maar op een gegeven moment wordt die man rustig. En merkt hij ook dat hij niet theofoob hoeft te zijn. Want dat is de tweede term, hè, waar ik het over. Theofobie. Mensen hebben angst voor religie. Dat is heel opmerkelijk, hè? Probeer maar eens mensen mee te nemen naar een kerkgebouw. Of probeer maar eens aan mensen te vragen, zullen we samen bidden? Ik weet niet of jullie dat wel eens proberen. Het zou mooi zijn. Als je bijvoorbeeld morgen op school of op je werk of in je gezin. In het gezin is het vaak nog veel lastiger dan iemand op het werk. Want in het gezin ken je elkaar heel goed. Dus dan wordt het ook nog wel eens lastig om voor elkaar te bidden. Maar probeer maar eens. Als je op je werk van iemand hoort, ik heb toch zo'n beroerd weekend gehad. dit en dat gebeurd en ja, ja, nou, ik weet niet goed, slecht geslapen en ja, je ziet er ook beroerd uit vanmorgen. Hou het dan daar niet bij, maar vraag eens aan zo iemand, zullen we samen bidden om kracht? Om Gods aanwezigheid? De kans is groot dat iemand nee zegt. Hoe niet, dat, nee, dat moet ik niet. Maar dat merk je ogenblikkelijk. Als die reactie komt, hoe nee, dat moet ik niet. Dan weet je precies wat er gebeurt. Dan heb je te maken met iemand die fobisch bang is voor religie. Bang voor overgave aan God. Het kan ook zijn dat iemand ontroerd raakt. En zegt van, goh, ja, nou, ja, ja, zullen we dat doen? Dan weet je dat de strijd al is gewonnen. Omdat Gods geest door jou heen die ander al heeft bereikt. Dus dan ben je zelf al deel van die strijd tussen de geesten in deze wereld. Voor ons zit er een heel andere fobie achter. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen meemaken. Angst voor mensen. Angst om met mensen je geloof te delen. Angst om met mensen over de drempel te komen en ook daadwerkelijk op het moment dat het van toepassing is aan iemand te vragen, mag ik voor je bidden? Daar kunnen we zo bang voor zijn. Waarom zijn we daar bang voor? Omdat we denken dat als mensen, oh nee, zo reageren, dat wij iets fout hebben gedaan. Maar het is niet zo. Dat is niet zo. De wereld die God wilde redden, Johannes 3, want daarom is zijn zoon naar de wereld gekomen. De wereld heeft in zich een theofobie. Mensen in onze wereld moeten, wij ook niet van nature, wij moeten niks van God hebben. Want als God in ons leven komt, dan hebben wij niet meer zelf de zeggenschap. Dan kunnen we het niet meer allemaal zelf uitmaken. Terwijl we toch allemaal dingen willen doen die misschien wel God verboden heeft, dat soort dingen. De wereld op zich is theofoob. Heeft angst voor God. Hoe je het ook went of keert. Dus als jij komt met de vraag, mag ik voor je bidden? Of mag ik jou de zegen van God meegeven? En je krijgt de reactie, oh nee, dan ligt dat niet aan jou. Dat ligt aan het feit dat het gezag van de geest stuit op het gezag van een onreine geest. Van een angstige geest. Dus laat het alsjeblieft niet zo worden dat jij bang wordt voor mensen om je geloof te delen. Ik zal je vissers van mensen maken. En we keren weer langzaam terug naar het begin van die ontmoeting bij de zee. Ik zal je vissers van mensen maken. Dat raakt aan die profetie van Jeremia. Ik heb het nagezocht en diverse commentaren halen de profetie erbij. Maar ze zeggen niet letterlijk, dus daar moet ik even wat voorzichtig mee zijn. Ze zeggen niet letterlijk van wat Jezus hier zegt is een vervulling van die profetie. Dat zeggen ze niet. Maar vissers van mensen komt maar op twee manieren voor. In het woord van Jezus in de evangelie, we hebben er één gelezen. En die tweede is Jeremia. Wat zijn daar de vissers van mensen? Dat zijn die mensen die door God worden gestuurd om verlorenen terug te brengen naar Jeruzalem. Om de verloren stammen van Israël terug te vangen en terug te brengen naar God. Dat zijn vissers van mensen. Mensen zijn er om gevangen te worden en terug te brengen naar God. Wanneer vang je mensen? Je vangt mensen door als je ze op je werk tegenkomt, of op straat, of waar dan ook, en aan ze vraagt, mag ik voor je bidden? Dat alleen al, mag ik voor je bidden? Dan vang je iemand en breng je hem terug bij God. Wat de reactie ook is, maar je hebt God dichtbij gebracht. Als Jezus dan ook jouw wereld in wordt gestuurd, hebben wij nog wel eens te denken van, oh, dan moet Jezus het maar doen met mijn collega's en met mijn kinderen en met mijn, dan moet Jezus maar, die zijn leven voor ons gaf, die moet dan maar het geloof geven. Ja, maar hij komt ook door zijn geest door jou de wereld binnen. Door zijn geest, door wat jij doet. Door hoe jij bent. Of jij een open kanaal wil zijn voor de geest van God. Komt hij ook in jouw woorden en in jouw daden binnen. Worden wij dan allemaal van die enorme gelovigen waarvan mensen zeggen, kijk toch eens hoe... Nee. Sommigen wel, anderen niet. Maar één ding zul je wel meemaken. Dat is als je leeft in de geest van Christus, gedompeld in de geest van Christus, doortrokken van de geest van Christus, dat wat je doet met gezag gebeurt. En dat is niet jouw gezag, het is het gezag van die God die zijn zoon naar de wereld stuurde, omdat hij de wereld wilde verlossen van hun zonden. En daartoe worden wij geroepen, om ons leven open te stellen voor God en voor onze naaste. Ga met God. Amen.